Heerlijk, zo'n lekker gezellig, vrolijk, zonnig liedje. Alhoewel hier in Lelystad, ja hier in Lelystad, we zitten allemaal in Lelystad, de zon een beetje weg is. Eigenlijk helemaal weg is. Hé, hey, daar komt hij weer, zie je wel. Moet ik vaker zeggen. Maar heerlijk om zo de dienst te beginnen met mooie, vrolijke, gezellige liederen. En inderdaad helemaal aansluitend bij het thema van vandaag. Voor alles is een tijd. Ik weet niet, ik heb afgelopen weken wat op Facebook zitten kijken. Een beetje zitten scrollen, hè, zoals dat dan zo mooi heet. En wat ik dan op dit moment heel veel tegenkom, zijn toch leuke vakantiefoto's. Je ziet foto's met een stukje natuur. Mensen die wandelen door de bergen, mensen die wandelen in de bossen. Maar je ziet ook mensen die zitten lekker te genieten voor de tent of voor de caravan met een biertje. Of een colaatje natuurlijk, uiteraard, niet te vergeten. Je ziet ze bezig met allerlei activiteiten. Kortom, mensen zijn heerlijk bezig. De meeste mensen zie je overduidelijk genieten van de vakantie. Soms staat er dan iets bij van als we hebben de tijd van ons leven. Of we hebben een geweldige tijd. En toen dacht ik van ja, een geweldige tijd, de tijd van ons leven. En ja, het begrip tijd komt daar dan in voor. Het is een momentopname. En dat bracht me eigenlijk bij inderdaad het thema van vandaag. Voor alles is een tijd. En dan gaan we met elkaar lezen uit Prediker 3 vers 1 tot 15. En voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat wij op deze manier samen mogen komen in uw naam. Dank u wel, Heer, dat u bij in ieder van ons afzonderlijk aanwezig bent. Dat u gelukkig niet aan een plaats of aan een tijd gebonden bent. Heer, dank u wel dat we op deze manier samen mogen komen in uw naam. Ik bid u om uw zegen over dit samen zijn. Ik bid u om uw zegen over het woord. Heer, opent u de ogen van ieder van ons. Open ons hart, Heer. Geef dat we... Ja, dat we uit mogen zien naar datgene wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. En laat uw woord neerdalen in ons hart. En dat het door uw geest bedouwd mag worden, zodat het mag opgroeien en vrucht mag dragen. Heer, ik bid u dit. Wij bidden u dit. Niet uit verdiensten, maar uit genade. En in Jezus' naam alleen. Amen. Amen. Hoofdstuk 3 uit Prediker. Vanaf vers 1 tot en met vers 15. Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Nou, daar komt-ie hoor. Een tijd om te worden geboren. Een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden. En een tijd om te genezen. En een tijd om te verwoesten. En een tijd om te herbouwen. Een tijd om te huilen. Maar ook een tijd om te lachen. Een tijd om te treuren. Maar ook een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien. En een tijd om stenen bij elkaar te zoeken. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om niet te omhelzen. Een tijd om te vinden. En een tijd om te verliezen. Een tijd om iets te bewaren. En een tijd om iets weg te gooien. Een tijd om te scheuren. En een tijd om te herstellen. Een tijd om stil te zijn. En een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten. Een tijd van oorlog, maar ook een tijd van vrede. Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Ik heb hierover nagedacht, met betrekking tot alle soorten werk die God de mensheid heeft gegeven. Voor alles wat hij heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. En ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mens geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Daarom trek ik de conclusie dat er niets beters voor de mens is dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen zolang hij kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat alles een geschenk van God is. En ik weet dat alles wat God doet onherroepelijk is. Er kan niets aan worden toegevoegd of van worden afgedaan. God heeft daarbij voor ogen dat de mens ontzag moet hebben voor de almachtige God. Wat er nu is, was er lang geleden ook al. En wat nog gaat gebeuren, is al eerder gebeurd. Wat in het verre verleden gebeurde en toen verdween, brengt God weer terug. Tot zover. Ja, als je helemaal het eerste gedeelte leest over de verschillende tijden, de verschillende momenten, dan zijn dat momenten die voorkomen in ons leven. Prediker die schrijft dat er een tijd is om te genieten, tijd om mooie dingen te ervaren, om bijvoorbeeld de tijd van je leven te hebben. Maar hij spreekt ook over minder mooie dingen. Hij spreekt onder andere over verdriet. Want zulke tijden zijn er ook. Er zijn momenten in je leven waarin het verdriet overheerst of misschien zelfs wel alles bepalend is. En dan zeggen we, zo is het leven. Goede en minder goede of goede en slechte tijden wisselen elkaar af. En ik ben het met u eens dat u bij uzelf denkt van ja, maar ik vind wel dat het soms heel erg oneerlijk is verdeeld. Er zijn mensen in mijn omgeving die zie ik veel meer genieten dan een ander. De ene krijgt veel meer narigheid op zijn bordje dan de ander. En het loopt allemaal kriskras door elkaar heen. Terwijl de ene de tijd van zijn leven heeft, heeft de ander gewoon een rottijd. Terwijl een deel van ons op vakantie is en geniet van de tijd die ze daar zijn, krijgen sommigen onder ons een groot verdriet te verwerken. Terwijl de een goede en een mooie tijd heeft, heeft de ander een veel minder mooie tijd. En dat samen is dus het leven. Het leven zoals het is. De harde werkelijkheid, zeggen we dan. En dat wordt in Gods woord dus ook niet verzwegen. Er wordt in Gods woord helemaal niet gesproken dat een leven met God alleen maar geweldig is. Dat een leven met God een God is zonder zorgen, zonder moeite, zonder pijn, zonder verdriet, zonder strijd. Nee, zegt God in de Bijbel, het is een mix van al deze dingen. En weet wel, het verandert niet. Het blijft zoals het is. De maatschappij waarin we leven probeert ons iets heel anders voor te spiegelen. De maatschappij gelooft en belooft vooruitgang. De maatschappij belooft en gelooft in herstel. Alles, zeggen ze, alles zal in de toekomst veel beter worden. Alles zal in de toekomst veel mooier worden. Er wordt ons gevraagd om er samen de schouders onder te zetten, zodat we weer een mooiere en een betere wereld kunnen gaan maken. Maar Prediker, hebben we net gelezen, zet daar een dikke, vette streep doorheen. Hij zegt, daar klopt helemaal niks van. De wereld is niet maakbaar. En daar bedoelt Salomo niet dat er valt nooit meer wat te genieten. Want nogmaals, dat is er ook. Maar naast het genieten van in ons leven, is er ook lijden in ons leven. En dat is de keiharde kant van het leven. En voor al deze dingen, zegt Salomo, is het boek Prediker, voor al deze dingen is een tijd. Er staat zelfs dat God heeft alles de juiste plaats gegeven in die tijd. En als je daar dan over nadenkt, dan kan het allerlei vragen en lastige vragen bij je oproepen. Want dat betekent dus dat God niet alleen maar de mooie dingen maakt, maar dat hij dus ook, als alles in zijn hand is en alles zijn tijd heeft, dat hij ook moeilijke, verdrietige, zondige dingen die er helemaal niet zouden moeten zijn, een goede plek heeft gegeven. En als je daar dan over nadenkt, dan ja, kan dat een beetje verwarring, of misschien wel heel veel verwarring, bij je oproepen. Want God is toch goed? God zorgt toch? God is toch nabij? Hoe kunnen dan al deze dingen mij overkomen? God zegt, nu is het tijd voor dit en straks is het tijd voor dat. Voor alles is een tijd. En met tijd bedoel ik dus ook echt tijd. Niet een tijdstip. Niet een moment, niet zomaar eventjes. Want als het in het Oude Testament over tijd gaat, zoals hier, dan wordt echt een bepaalde periode bedoeld. Een periode in je leven die gekenmerkt wordt door, ja, en dan mag je dat zelf invullen. U zit misschien, nee, niet misschien, u zit op dit moment in een periode, in een fase van uw leven. En ja, hoe die er op dit moment uitziet, ik weet het niet. Het kan een fase zijn van blijdschap, het kan een fase zijn van genieten, maar het kan ook een fase zijn van moeite en van verdriet. Vrolijkheid, geluk, blijdschap, het is er allemaal. Maar ook tijd van rouw. Als je bijvoorbeeld iemand moet missen. Je man, je vrouw, je vader, je moeder, misschien wel je kind, je collega. Dan is het tijd van rouw. Dan leef je in een soort bubbel en weet je amper nog wat er om je heen gebeurt. Voor alles is een tijd, een moment van rouw. En dat mag. In deze gevallen wereld, lieve broeders en zusters, zijn er in je leven tijden van rouw. Als we kijken in het woord van God, dan zien we niemand minder dan Jezus die rouwde, die huilde toen hij bij het huis van zijn overleden vriend Lazarus kwam. Hij zag daar de mensen staan en die mensen stonden te huilen. En Jezus huilde mee. Jezus huilde ook toen hij Jeruzalem zag. Hij huilde om het ongeloof van de stad. Om het trieste lot dat de stad te wachten stond. En Jezus huilde. Er zijn zomaar twee voorbeelden uit het woord van God. Dat Jezus ook periodes in zijn leven had van rouw, van verdriet. En ik denk, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat hij veel vaker huilde. Misschien niet zichtbaar, maar dat hij huilde van binnenuit. Het zou zomaar eens kunnen dat hij inwendig aan het huilen was, vlak voor de bergreden. Hij zag al die mensen daar staan voor hem. En hij zag ze als schapen zonder herder. De mensen waren aan het zoeken. De mensen waren onzeker. En dat sneed Jezus dwars door zijn ziel heen. Rouw, verdriet, het hoort bij het leven. En daar mag, sterker nog, ik vind, daar moet tijd voor zijn. Er moet tijd zijn voor rouw. Er moet tijd zijn voor verdriet, weet u. Wij mensen, wij zijn geneigd om onszelf veel beter voor te doen dan dat we inwendig eigenlijk zijn. Vraag aan een willekeurig persoon in uw omgeving hoe het gaat. En u zult 99 van de 100 keer horen, nee, het gaat goed hoor. Maar als je diep in het hart van die persoon zou kijken, zou je misschien kunnen zien dat er angst is, dat er verdriet is, dat er pijn is. Maar de wereld moet zien dat ik gelukkig ben. Jaren terug, toen ik in wat mindere periodes zat, kwam ik ook de kerk binnen. En dan groeten we elkaar met een stevige huk. Ik ben een echte knuffelbeer. Dus ja, ik moet op dit moment voor mij een tijd van niet knuffelen. Een periode van niet knuffelen, maar oké. Okay, gaat goed komen, daar ben ik van overtuigd. Maar dan groet je elkaar en vroegen ze ook, en broeder Cor, hoe gaat het nu? Dus ja, het gaat niet zo goed. Zeggen ze, fijn hè? Ik denk, hoor je wat ik zeg? Het gaat niet zo goed. En dan zeg je, fijn hè? Heel veel mensen luisteren ook niet meer naar elkaar. Heel veel mensen zijn zo met zichzelf bezig dat ze de nood, de pijn, het verdriet van een ander niet meer zien. Tijd voor rouw, tijd voor verdriet. Het is er. En ik wil er nog een ander stukje uithalen. Er is een tijd, staat er in vers 8, een tijd van ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd, daar heb je hem. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Als je door het winkelcentrum loopt ook, dan lijkt het net alsof je een of andere ernstige ziekte met je meedraagt. Heel veel mensen lopen dan met een grote boog om je heen. En dat doe ik eerlijk gezegd zelf ook. Op dit moment is er afstand tussen de mensen. De liefde, lieve broeders en zusters, de momenten van omhelzen, dan denk ik aan bijvoorbeeld het huwelijk. De liefde ontvlamde als een prachtig geschenk van God. En de liefde bloeide op. Als ik kijk naar de liefdesgeschiedenis van Amy en van mij, die ga ik jullie lekker niet vertellen. Maar ja, jammer André, die zit al van, hé, wat jammer nu, ga ik jullie niet vertellen. Maar er waren momenten van een enorme liefdesvlam die opbloeide in ons hart. We waren blij als we elkaar weer zagen. En het is trouwens nog steeds zo, hoor, dat u niet denkt van ja, en hoe nu dan? Nog steeds hetzelfde. Gelukkig wel, maar er zijn ook huwelijken die heel anders verlopen. Want tijdens de verkeringstijd ontvlamde die liefde. Je ging trouwen, er volgden een aantal mooie jaren. Maar na verloop van tijd groeide je uit elkaar. En als je probeert de vinger erachter te krijgen hoe dat nu precies gebeurd is, dan is dat moeilijk te weerleggen. Zeg het maar, hoe is het gekomen? Maar het gebeurt. De liefde verkilt. De intimiteit verdween. Geen omhelzing meer. Alleen nog maar afweer. In zo'n periode zou je kunnen zitten. Het is niet leuk. Kinderen die afstand nemen van hun ouders. Ze werden door hun ouders opgevoed. Er was liefde, er was een onderlinge band, er was een hele sterke band. Maar er kwam een moment dat de liefde verkilde. Dat ouders en kinderen uit elkaar groeiden. In zo'n periode kunt u misschien ook wel zitten. Het is niet leuk. Maar het is wel het leven. Het is het leven waarin zonde en gebrokenheid heel nadrukkelijk hun partijtje meeblazen. En dan gebeurt het dus. Niet dat het goed is, dat zegt prediker helemaal niet, maar het gebeurt. En dan kunnen we heel erg verbaasd zijn en denken van hoe is het mogelijk? Hoe kan dit? Moeten we daar dan verbaasd over zijn? Dan denk ik, ja. Ergens wel, maar ergens ook weer niet. Het is moeilijk, nogmaals, om daar precies de vinger achter te kunnen krijgen. En natuurlijk ga ik nu niet zeggen dat je er dus maar bij neer moet leggen. Van ja, voor alles is een tijd, het gaat slecht in mijn huwelijk. En tja, dan was het er waarschijnlijk de tijd voor. Dat ga ik niet zeggen. Ik zeg nee, ga niet met je armen over elkaar zitten. Maar wees realistisch. Kijk naar het woord van God. Kijk en zie dat de Bijbel staat dat er genezing kan zijn. Dat er herstel kan zijn. Dat mensen weer naar elkaar toe kunnen groeien. Dat het iets is om aan te werken. Aan te werken van twee kanten. Man, vrouw, ouders, kinderen. Er moet aan gewerkt worden. En dan zou u kunnen gaan zien dat de tijd van verkilling zou kunnen groeien opnieuw naar een tijd van omhelzen. Laten we met elkaar niet te klein van God denken. En dan wil ik even met u terug naar het zinnetje dat God alles een goede plek heeft gegeven. Dat staat in vers 11. De dia staat voor. Voor alles wat hij heeft gemaakt bestaat een geschikt moment. Een geschikt moment. En dan denk ik bij mezelf. Hoe dan? Hoe kan ziekte een geschikt moment zijn? Hoe kan onrust binnen een gezin een geschikt moment zijn? Waar God zegt, Voor alles is een geschikt moment. Waarom? Eigenlijk heel simpel. Omdat alle dingen in Gods handen zijn. God heeft alle dingen in zijn hand. Alle mooie dingen. En dat kunnen we dan nog wel plaatsen, want wij zien God als een mooie, lieve, vrijgevende God. Maar ook in alle niet mooie dingen, ja. Heeft hij daar dan ook de hand in? Alle dingen, en dan bedoel ik dus niet alleen het tijdstip van geboorte en het tijdstip van sterven, maar alles wat gebeurt in ons leven, elke tijd, elke periode, heeft hij, God, in de juiste volgorde gezet. Vertrouw op hem en weet, er overkomt je geen noodlot. God waakt en God stuurt. Want al onze tijden zijn in zijn hand. En hoe onbegrijpelijk, hoe onverteerbaar dingen ook kunnen zijn, toch kun je jouw tijd niet in betere handen hebben dan in zijn handen. Stel dat ze niet in zijn hand waren. Stel dat het hem uit de hand liep en noem het allemaal maar op. Zou het leven dan daar veel makkelijker van worden? Ik denk het niet. Want nog steeds krijg ik geen antwoord op de vraag, waarom ik? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom krijg ik zoveel op mijn bordje? Waarom dit, waarom dat? En ook Prediker is daar trouwens stuk op gelopen. Het is een strijd dat je Gods woord en Gods werk, Gods woord wel, maar dat je Gods werk niet kan doorgronden. Wij kunnen Gods werk niet doorgronden. Wij kennen zijn plannen niet met ons leven. Wij weten het niet. En daarom is het goed dat we ons leven volledig aan hem toevertrouwen. Wij mensen kunnen verbanden leggen, wij mensen kunnen conclusies trekken, maar op Gods handelen krijgen we geen vat. De ene tijd gaat voorbij, de andere tijd komt. Om het met de woorden van Prediker te zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Alhoewel, hier moeten we Prediker eigenlijk wel even corrigeren. Dat is helemaal niet erg, omdat Prediker niet in de toekomst kon kijken. Hij kon niet weten dat de dingen die na zijn leven hier op aarde, dat die door zijn gegaan en een wending hebben gekregen. Als we kijken naar de volgende tekst uit Galaten hoofdstuk 4 vers 4, dan zien we daar, maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon Jezus. De tijd was gekomen. Onze tijd? Nee, Gods tijd. God had bepaald, nu is het tijd, nu stuur ik mijn zoon Jezus Christus naar deze wereld. Kijk, en dat is goed nieuws. En wie zit daar niet op te wachten? Wij zitten allemaal te wachten op goed nieuws. Er brak een nieuwe tijd aan. De tijd van Jezus. De komst van Jezus maakt duidelijker dan ook, duidelijker dan ooit, al die nare dingen, daar komt een keer een einde aan. Halleluja. Alle dingen, broeders en zusters, alles, ik wou bijna zeggen shit, maar dat mag niet, dus zeg ik dat ook niet, maar alle ellende, daar komt een keer een einde aan. Er zal een nieuwe tijd aanbreken. Dat is de belofte die God ons geeft in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. Jezus liet zien aangedaan te zijn door het kwaad. Alleen al aan Jezus kun je zien dat hier uit Prediker niet mag weghalen dat God onaangedaan alleen maar leuke en niet leuke dingen aan elkaar aan het rijgen is. Dat het hem allemaal niet uitmaakt. Want zijn zoon Jezus huilt om dat wat kapot is. Hij huilt om dat wat kapot is ook in uw leven. Ook in mijn leven. Hij ziet het. En hij is bewogen met ons. En tegelijk mogen we weten dat Jezus daarvoor is gekomen. Om die dingen uit ons leven te halen. Waarmee we tobben. Waarmee we vechten. Waarmee we in conflict zijn. Jezus is naar deze wereld gekomen. Omdat het hier in deze wereld zo erg is. Omdat het hier in deze wereld gewoon niet echt is. Prediker vond op een gegeven moment het leven niet meer leuk. Ondanks eigen voorspoed, ondanks eigen welvaart. Maar hier beneden is het niet. Alles heeft zijn tijd. Hier op aarde, lieve broeders en zusters, komt een einde aan een tijd van ons leven, de tijd van ons leven. Een periode van, ja, we hadden het er net over, met degene die hier zitten, van een x aantal jaren. Ik zei tegen Chris, we waren alle twee vorige week jarig, Christian, sorry, 65, nou ben ik over de helft. Christian die zei, je kunt wel 120 worden. Betekent nog steeds dat ik over de helft ben. Maar uiteindelijk komt er een einde aan ons leven hier op aarde. Alles heeft zijn tijd. Hou daar rekening mee. Maar Jezus is gekomen om aan het einde van onze tijd hier op aarde ons mee te nemen naar zijn hemelse Vader. Jezus liet zien dat de weg naar de overwinning dwars door het kwaad heen gaat. We moeten deze hindernissen in ons leven nemen, maar we hoeven ze niet alleen te nemen. We mogen ze nemen geleid door Gods geest. En misschien is uw leven weer zeer moeitevol. En ik weet trouwens van een aantal broeders en zusters dat het inderdaad ook zo is. Maar je mag weten dat je op weg bent. Je mag weten dat je op weg bent met hem. Je mag weten dat uw tijd in zijn handen is. Alleen hij, alleen God overziet de weg die wij gaan moeten. En je mag zeker weten, het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Zodat we echt de tijd van ons leven krijgen. We gaan met elkaar zo zingen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Maar weet één ding. Leg uw hand in zijn hand. En u zult uiteindelijk de tijd van uw eeuwig leven krijgen. Amen.